Keetje met Hans Blok spreek je? Ik heb een vraag. We zitten vanavond met dingen. En de geluidsinstallatie, hoe moet die de geluidsinstallatie kan doen? Dus ik zit daar nu, ik heb de rode knop aangezet. Oké, dan gaat het lukken. Ja. Nee, mooi zo. Dan zet ik vanavond weer uit de sluiters. Dan zal het goed gaan. Ja. Goed. Ja, bedankt. Nou, wetenschap verder. Ja. Goed. Zo. Oké. Dus, ja, dat heb ik ook. Wat met je? Gaat het met je vrouw al goed? Ja. Ja hoor, dank je. Goed, dag.
Beste mensen, heel hartelijk welkom. Ook degene die van huis uit met ons verbonden zijn. We hebben een paar berichten van afmelding gekregen. Ik pak ze er even bij. Van Haarlem en mevrouw Van Haarlem, die broer Van Haarlem is nog steeds ziek. Dus die zijn er niet. Walter Vermoen heeft afgezegd. En Gert en Kari van den Berg in verband met het waken bij de vader van Gert. En Harry Gommer heeft ook afgemeld, want die is heel erg verkouden. Dus Harry en Tineke zijn er ook niet. In ieder geval heel fijn dat u meeluistert en u hier, heel fijn dat u er bent. Ik stel voor dat we met elkaar eerst zingen. Op Psalm 133 vers 1 en vers 3. Wie wil erin zetten, hier, Hans?
Zit, o God, o lief volk is dat zo'n naam. Onzelfde huis als broeders samen wonen. Waard leeft de vuur. Dit wordt verdoofd. Is als de zap op zoge priesters schoofd. De zal waarmee hij is aan God geruid.
Hartelijk dank dat we vanavond hier opnieuw bijeen mogen zijn. Rondom uw goddelijk woord, uw heilige getuigenis, om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, want u spreekt door middel van uw woord en geeft dat het leidraad voor ons leven mag zijn. Al die woorden die u gesproken hebt. En heb dank dat u uzelf hebt geopenbaard. Hier hadden we u anders moeten kennen. En zo heerlijk als u uzelf hebt geopenbaard. In het rijk van uw schepping. Maar bovenal zo heerlijk in uw Zoon. En als we dan meegenomen worden naar Golgotha en het open graf en uw opstanding. Heren, dan is het zoveel wat u gedaan hebt. En dan danken en loven we uw naam. Hoe hadden we anders zalig moeten worden? Hoe had er anders nieuw leven kunnen zijn, geestelijk leven? Hoe hadden we anders u kunnen kennen en deel kunnen hebben aan uw lijden en sterven, uw kruisverdiensten? En dat allemaal omwille van u. We worden er klein van. Heren, wij bidden u, geef dat er steeds weer verwondering is in het leven uit uw hand. Dat vaderhart van u, dat zo open staat voor het verlorene, om dat te zoeken en zalig te maken. Heb dank voor zoveel genade. Heer, maar we weten ook van die andere kant van u. Bewaar ons ervoor dat we u niet nodig zouden hebben. We buiten u om zouden leven. Of ons eigen leven zouden leiden. Ver bij u vandaan. Heere, wij bidden u, werk door uw woord en door uw geest in ons aller hart en leven. Wees ons genadig. Van dag tot dag. Ook vanavond. Als we een gedeelte uit de Efeze brief samen hopen te behandelen. Heere, wij bidden u, geef dat het onderwijs geheiligd wordt aan ons leven. En dat we zo bestraald worden met wijsheid van boven, goddelijk licht. Wij bidden ook voor degenen die er niet konden zijn. De voorzitter en zijn vrouw. En dan bidden we u ook of u herstel wil geven. Maar dan denken we ook aan Harry. Wilt u ook hem herstel geven? En ook als we denken aan Gert en Karin. Alle zorgen rond een stervende vader en schoonvader. O God, wilt u nabij zijn? We hebben u zo nodig. We komen er steeds weer achter dat we maar broos zijn. Wie zijn wij? Als u uw hand van ons aftrekt, ach Heere, dan knakt onze stijl. Onze schoonheid vergaat. En de plaats wordt niet meer gekend, maar uw goede tierenheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die u vrezen. Wat een evangelie tegenover onze broosheid en eindigheid. Wij danken daarvoor. Wees vanavond in ons midden met uw geest in het bijzonder, dat die ons leidt, ook in de bespreking, en dat het een gezegende avond mag zijn. Hoor ons gebed, wees ons alle persoonlijk goed en genadig, om Jezus wil alleen. Amen. Goed. Oh ja, ik vergat nog, de voorzitter vroeg om jullie allemaal hartelijk te groeten. Dat zou ik helemaal vergeten, maar bij deze nog. We lezen uit de Efezebrief, hoofdstuk 5. En dan beginnen we bij vers 9, zoals in het kerkblad stond ook. En we lezen even het hoofdstuk uit en daar stoppen we toch. Hoofdstuk 6, ja, is eigenlijk ook een op zichzelf staand hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting. En daar hebt u denk ik al heel veel preken over gehoord. Soms weet u precies hoe dat in elkaar zit. Maar we beginnen te lezen bij vers 9. Mevrouw van Vliet, wilt u bij vers 9 beginnen? Doe maar even één vers en dan gaan we zo nog wel een keer rond.
Want de
vrouw
des wezens is in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid.
Verkoepende
wat de
Heer wel maakt. En het ongeluk van de werken ter duisternis, maar de straf zal ook verleden.
Want het is geen heimer die van hem geschikt is, schandelijk ook te zeggen. Is schandelijk ook te zeggen. En al deze dingen van het licht bestraft zijn worden openbaar. Want al het openbaar maakt is licht.
Dan zegt hij, ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten.
Zie, dan doen wij voorzichtig langer. Niet als onwijzen, maar als wijzen.
De tijd uitkomen, terwijl de dagen dood zijn.
Daarom zijn het niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is.
Er wordt niet dronken in wijn, waar een overdaad is, maar wordt gevuld met de geest.
Spreken door elkaar, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heeren in de hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
Gij vrouwen, wees aan uw eigen man onderdanig, gelijk aan de Heer.
Want de man is het hoofd der vrouw,
gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams.
Daarom gelijk de gemeente Christus en de dame is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles.
Gij mannen hebt de eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven.
Omdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd zou hebben met het bad des water door het woord.
Opdat hij haarzelf, opdat hij zichzelf zou willen voorstellen, een gemeente die geen plek op rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
Al zo zijn de mannen schuldig aan eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief.
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk wij zijn de Heer de gemeente.
Want wij zijn leden van zijn lichaams, van zijn vlees en van zijn benen.
Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zussen twee zullen tot één vlees wezen.
Deze verborgenheid is groot, dat ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente.
Zodat ook gij lieden, elk in het bijzonder, een ieder hebben zijn eigen vrouw, al zo lief als zichzelf, en de vrouw ziet dat zij de man vrezen.
Ja, tot zover. We hebben afgelopen zondag stilgestaan bij de lichamelijke opstanding. Zelfs tot twee keer toe. Op de jongste dag. Maar er is behalve een lichamelijke opstanding ook een geestelijke opstanding. En vanuit onszelf liggen we namelijk dood in de zonde en de misdaden. En kennen we God niet. En daarom is het nodig dat we uit onze geestelijke doodslaap ontwaken. En dat we opstaan uit onze geestelijke dood, vers 14. En dan zal Christus over ons lichten. Augustinus schreef naar zijn geestelijke ontwaken: terstond stroomde als het ware het licht der gemoedsrust mijn hart binnen en alle duisternis van twijfel vloot heen. Licht in plaats van duisternis. God is een licht en in hem is gans geen duisternis. En geweldig als hij ons beschijnt en in ons schijnt, het licht ontstoken heeft. Het een ligt mijlenver van het ander. Hè. Je hebt duister en je hebt licht. En het een verdraagt het ander ook niet. Als de Heer ons gaat beschijnen, verdwijnt de duisternis van ons vorige bestaan. En als Christus in ons leven komt, dan komen we tot het licht. Hij is het licht der wereld, maar ook het licht der mensen. En wij worden dan ook licht in hem. Net als tijdens de schepping, toen God uitriep, er zij licht. En dat licht roept hij ook uit over mensen. Dat betekent natuurlijk ook dat als wij beschenen worden met het licht van Christus, we geen gemeenschap kunnen hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. En laten we ook maar gerust bang zijn voor zijn duisternis. Bedenk dat Satan een heel geraffineerde tegenstander is. Hij is onophoudelijk uit op onze ondergang, om ons maar bij de koning vandaan te houden, om ons maar te laten opgaan in de dingen van het hier en nu en ons te laten wennen aan alle onreinheden. Hij wil niets liever dan dat we alles relativeren en alles goed praten en leven in de duisternis van zijn duisternis. Weet je wat de Bijbel ons voorhoudt in vers 11? Dat we de onvruchtbare werken van de duisternis moeten ontmaskeren. We ze in het licht moeten stellen. Ook als de hele samenleving over je heen valt, dan nog. En dan is natuurlijk wel belangrijk hoe we dat doen. Hè? Niet belerend of bedweterig of moralistisch. Niet door boven de ander te gaan staan, maar bewogen en vanuit oprechte liefde voor God en voor de ander om de ander te redden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we met onze ontmaskeringen meer afbreken dan opbouwen, want dat kan natuurlijk ook. Nou, graag wil ik vanavond even iets uitgebreider ingaan op vers 18. Niet zozeer op dat eerste deel, hè, wordt niet dronken in wijn. Ik kan me vergissen, maar ik heb niet het idee dat iemand van u zich daaraan zou verzondigen. Hoewel het gebruik van wijn in de Bijbel op zich ook niet wordt verboden. Hè. Psalm 104, daar gaat het over de wijn die het hart verheugt. En Paulus schrijft op een gegeven moment aan Timotheus dat hij niet langer alleen maar water moet drinken, maar ook een weinig wijn, zegt Paulus dan. Want hij heeft maagklachten en menigvuldige zwakheden, zegt Paulus. En ja, hij denkt dan dat een beetje wijn hem wel zal helpen. Maar het mag duidelijk zijn dat er meer mensen zijn die te veel wijn drinken dan te weinig. En te veel wijn verwoest mensenlevens. Zo sleuren ook heel vaak andere medevernieling in. Maar dan, het gaat me vooral om dat tweede deel van vers 18, wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan denk je, heel veel mensen zeggen, ja, dat is ongeveer hetzelfde als de verzegeling met de Heilige Geest. Dus in hoofdstuk 1 heeft Paulus al gezegd dat Efeziërs het woord der waarheid hoorden. En dat de geest erin meekwam en dat ze tot geloof kwamen en dat ze werden aangenomen tot kinderen van God. En dat ze het zegel van de geest, het zegel van echtheid ontvingen. Dat is de verzegeling met de Heilige Geest. Maar als dat dan hetzelfde zou zijn als de vervulling met de Heilige Geest, dan zou Paulus hier in hoofdstuk 5 niet nog een keer hoeven zeggen, ja, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Dus het is niet helemaal precies hetzelfde. Maar wat wordt er dan bedoeld met vervulling door de Heilige Geest? Dat betekent dat de Heilige Geest ons dan helemaal in beslag neemt. Dat hij ons helemaal gaat beheersen. Ook onze gedachten gaat sturen en leiden. En dat we ook naar hem leren luisteren. En dat we ook steeds meer heen getrokken worden naar het woord waar hij zelf voor gezorgd heeft. En dat het gebed meer gaat spreken. En de geest vervult ons vooral met Christus. De geest laat al het licht schijnen op hem. En waar we vervuld worden met de geest, worden we echt geestelijke mensen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt het vergelijken met een soort verliefdheid. Hè? Als je jong bent en je wordt verliefd, dan verandert er heel wat van binnen. Want die persoon waar je verliefd op bent, die beheerst je weldra helemaal. En die neemt je zomaar helemaal in beslag. Hè? En je wilt dus steeds weer van hem of haar horen. Je zoekt voortdurend contact. En je luistert naar die persoon, je vindt het fijn om met die persoon te spreken en ja, je wilt die ander graag blij maken en het lijkt wel of heel de wereld er anders uitziet. En dat allemaal door die ene persoon. En zo is het nu ook als we vol zijn van de geest. Maar stel nou dat we tijden gekend hebben waarin we vol van de geest waren, maar dat het momenteel anders is. Ik zou zeggen, let anders op de natuur. Als het daar dodig allemaal er een beetje bij hangt, ja, dan heeft de natuur regen nodig. En kijk eens hoe groen het nu allemaal is. En wat zingt Psalm 104 dan? Zend gij uw geest uit, dan vernieuwt gij het gelaat van het aardrijk. Dus zo gebeurt het ook in de natuur. Hè? Als God zijn geest uitzendt, dan vernieuwt hij het. Dan gaat het groeien, bloeien, dan wordt het groen. Dan kleedt de geest als het ware de schepping aan. En dan komt er als het ware een prachtige glans over de schepping te liggen. Wel, zo is het ook in het geestelijke. Als het daar dor en droog is, dan hebben we stromen van de geest nodig. En de Heer werkt door de middelen. Daarom moeten we onder het woord zijn. En de sacramenten. En daar komt de geest in mee. En als de Geest ons vervult, dan komt het net als in de schepping een heerlijke glans over ons leven te liggen. En dan gaat de zon der gerechtigheid in ons schijnen. En dan komt de groei en bloei en vruchten. En dat is toch de bedoeling. Overigens klinkt het wel heel streng. Hè? Paulus zegt, word vervuld met de Geest. Hè? En het lijkt wel gebiedende wijs. En aan de ene kant is het ook een beetje gebiedende wijs. We hebben eigenlijk ook geen vrije brief om niet vervuld te zijn met de Geest. Aan de andere kant staat het in het Grieks wel in de leidende vorm. In de passieve vorm. Dat betekent dat we die vervulling met de Geest ook weer niet zelf kunnen maken. Maar het wordt werkelijkheid van de andere kant. Aan de ene kant roept de Bijbel ons het toe op, hè, is het een goddelijk moeten. Aan de andere kant moeten we ons er ook naar uitstrekken, want het komt van de andere kant. De Geest werkt het uit in ons als het goed is. En daar speelt het gebed natuurlijk een cruciale rol in. Ik denk aan zondag 45 van de catechismus, waar we lezen dat God de Heilige Geest alleen geeft aan degene die met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. He, als we hem daarom bidden, en zo staat ook in Lucas 11, he, als we de Vader bidden om de Geest, he, dat hij dat gebed zal verhoren. Om vol te worden van de Heilige Geest moeten we zelf ook leeg worden van al het onze. En leeg van andere geesten als die ons zouden beheersen. Geesten uit de afgrond, het kan nooit samengaan. Als andere geesten, boze, slechte geesten ons beheersen, dan kunnen we nooit beheerst worden door de echte geest. En dan vers 19, sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ja, het gaat hier over het zingen. Luther zei, zingen, dan jaag je de duivel op de vlucht. En we kennen ook het spreekwoord, zingen is twee keer bidden. Paulus noemt allereerst het zingen met psalmen. Ja, dat is natuurlijk het boek van Israël ook. En wij zingen de psalmen in verbondenheid met het volk Israël. En ja, hoe wezenlijk en waardevol is dat? En ik merk om me heen dat er steeds minder psalmen gezongen worden in kerken. Terwijl de dichter van psalm 98 zingt, doe bij uw harp de psalmen horen. In het Jodendom en in de christelijke kerk waren er naast de psalmen ook altijd de liederen. Die werden soms ook wel psalmen genoemd. Maar heel vaak waren het berijmingen van bepaalde schriftgedeelten en hymnen. En al die liederen dienden tot stichting en lofprijzing van de Heere. Zingende en psalmende de Heere in uw hart. De apostel roept ons met heel ons hart op om te zingen en te juichen voor de Heere. En overal waar christenen bijeenkomen, behalve als het misschien heel erg gehoorig is en ze in het geheim bijeenkomen, maar overal over de wereld waar christenen bijeenkomen, wordt er gezongen. En het gaat erom, zijn het Bijbelse liederen, die geestdoorademd zijn. Geen liederen met allerlei ketterijen. Denk ook aan de zangers aan de glazen zee uit Openbaring 15. Zij zongen groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij almachtige God. In vers 20 wijst de apostel terecht op het dankende aspect van ons lied, om daardoor de Heere groot te maken. Nou, dan vanaf vers 21... 22 beginnen de huiselijke plichten. Het gaat er ook over hoe je in het huwelijk je tegenover elkaar hebt te gedragen. Huwelijk, opvoeding, plichten thuis. Bijzonder dat Paulus als ongetrouwd iemand, hij was alleenstaande, hier toch met zoveel wijsheid over spreekt, maar hij wordt natuurlijk geleid door de geest. In vers 22 en 24 doet hij de controversiële uitspraak dat vrouwen het gezag van hun mannen moeten erkennen. Nou, ik heb niet het idee dat hier echt feministische vrouwen onder ons zitten. Ik zeg het heel voorzichtig hoor. Maar hij zegt er wel meteen bij dat mannen hun vrouwen moeten liefhebben. Aan de ene kant zegt hij, ja maar je moet je man gehoorzamen. Maar hij zegt er meteen bij, ja maar mannen, je moet je vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven. Dat betekent dat we natuurlijk niet voor onszelf moeten leven, maar voortdurend de ander op het oog moeten hebben. Vers 21 spreekt in dat opzicht boekdelen. De apostel houdt ons daarvoor om aan elkaar onderdanig te zijn. In de vrezen van God. Dus aan de ene kant zegt hij, ja vrouwen, wees onderdanig aan je man. Maar vooraf zegt hij nog, ja maar je wees in de christelijke gemeente ook en zo onderling ook aan elkaar onderdanig. Daar begint hij mee. In de Galatenbrief zegt hij zelfs dat christenen elkaars douloi, wordt dan in het Nieuwe Testament gezegd in het Grieks. En dat betekent, er staat bij ons, elkaars dienaren moeten zijn. Maar er staat eigenlijk slaven. Wij moeten elkaars slaven zijn. Omdat Christus zichzelf vernederd heeft tot slaaf. In de Statenvertaling staat dienstknecht, maar eigenlijk heeft Christus zich nog dieper vernederd dan tot een dienstknecht, nee, tot een slaaf. En ja, dat beeld wordt toch ook in het huwelijk gebruikt, hè, om elkaars zelfs slaaf te zijn, dat betekent ja steeds weer toch die ander op het oog te hebben en je toch te geven ook voor die ander en zeker niet jezelf op het oog te hebben. Als je een huwelijk kapot wilt hebben, dan moet je alleen aan jezelf denken, hè, egocentrische karakters, narcistische karakters. Ja, het is natuurlijk gif in een huwelijk. Vers 23 geeft aan dat de man het hoofd van de vrouw is. Paulus bedoelt hier niet een bepaalde rangorde, als zou de vrouw minder zijn dan de man of zo. Laat de verhouding als man en vrouw binnen natuurlijk, dat zegt hij steeds weer, een afspiegeling zijn van de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon. Geen machtsmisbruik. Alleen al de schepping van de vrouw voor de man is veelzeggend. Adam is niet compleet zonder Eva. God schiep Adam uit de rib van een man, niet uit zijn hoofd om hem te overtreffen, niet uit zijn voeten om door hem overlopen te worden, maar uit zijn zijde om zijns gelijke te zijn, naast hem, onder zijn armen, om door hem beschermd te worden, dicht bij zijn hart, om door hem bemind te worden. In 1 Korinthe 11 schrijft de apostel, want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. De man heeft de taak om dienend leiding te geven. Hij is priester in het gezin. In het huwelijksformulier staat dat de man de vrouw verstandig moet leiden, ja. Zeker niet dom of zo. Hij moet haar onderwijzen, troosten en beschermen. Waarom die drie? Wel, daar hoor je de drie ambten van Christus in terug. Profetisch, priesterlijk, koninklijk. Hè? Onderwijzen, dat is profetisch. Troosten, dat is priesterlijk. En beschermen, nou dat is koninklijk. Dat betekent dat we ons als man, he, profetisch, ook moeten verdiepen in de dingen die er echt toe doen, waar het om gaat. He. Dat we ook weten leiding te geven vanuit het woord. En dat we als man ook priester zijn, he, met priesterlijke bewogenheid, maar ook degene die in geestelijke dingen ook een stukje leiding kan geven. Hè. Ik noem maar het gebed aan tafel. Niet dat dat per se altijd een man moet doen, maar toch, een man heeft daar wel een priesterlijke functie. En dat de man ook ja, koninklijk beschermend in een gezin moet zijn. Zoals het hoofd, Christus, hè, de wijsheid, de troost en bijstand van zijn gemeente is. Hij zal zijn eigen vrouw lief hebben, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Nou, dat is precies wat we ook hier lezen. De Bijbel is er duidelijk over wat het man zijn in het huwelijk inhoudt, onze vrouw lief te hebben als ons eigen lichaam. Vers 28. Nou, daar staat in vers 31 dat we onze vrouw moeten aanhangen om samen tot één vlees te zijn. Zo heeft God het bedoeld in de schepping. En dat heeft ook alles met seksualiteit te maken. Augustinus, die nogal beïnvloed was door de Griekse filosoof Plato, vond lichamelijkheid en seksualiteit nogal verdacht. Hij was ervan overtuigd dat seksualiteit met lustgevoelens pas in Genesis 3 in de wereld binnen was gedrongen. In Genesis 3 staat namelijk over de vrouw dat haar begeerte tot de man zal zijn. En zegt Augustinus dan, ja, die begeerte, die libido, die seksuele lusten en zo, ja, dat is door de zondeval. En zei Augustinus, ja, seksualiteit is niet fout als je alleen gericht bent op het krijgen van kinderen, maar alle seks daarbuiten is zondig. En zegt hij, in het paradijs zouden Adam en Eva ook geen seksuele lustgevoelens gehad hebben. En zegt hij, de erfzonde plant zich voort via de seksualiteit. Nou, dat is volop de christelijke kerk binnengekomen. Met alle gevolgen van dien. Dat seksualiteit toch in een heel verdacht hoekje terecht kwam. Maar laat het duidelijk zijn, seksualiteit is een vorm van communicatie. Hè? Je uit je lustgevoelens voor elkaar. En het is, als het goed is, een uiting van liefde. Het genieten van iets dat God geeft, dat is toch niet fout. En natuurlijk heeft seksualiteit ook met voortplanting te maken. Maar het is ook het onderhouden van je huwelijk. In het Oude Testament wordt het woord yada gebruikt. En dat betekent vooral de persoonlijke relatie in de omgang, de ontmoeting met elkaar. Hè? Je ook op die manier dieper leren kennen. Tim Keller, ik weet niet of u ooit iets van Tim Keller gelezen hebt. Een Amerikaanse prediker die nog niet zo lang geleden overleden is. Die heeft een heel boek geschreven over het huwelijk. Wat heel veel door jongeren vaak gelezen wordt. En dat gaat helemaal over Efeze 5. Hè. Wat Paulus hier in Efeze 5 zegt over verhouding man-vrouw, over het huwelijk, over seksualiteit en zo. Hij werkt dat daar helemaal uit. En hij schrijft daarin dat seks misschien wel het meest krachtige hulpmiddel is dat God gegeven heeft om jezelf helemaal te geven aan de ander. Hij zegt, seks is het middel dat God bedoeld heeft voor twee mensen die elk voor zich tegen elkaar zeggen, ik ben helemaal voorgoed exclusief van jou. En binnen die context is seksualiteit een gave, buiten die context is dat het niet. Paulus wijst er ook niet voor niets op dat wie zich bijvoorbeeld met een hoer zou verenigen, samen met haar één lichaam zou worden. Ook iedere seksuele daad, omdat iedere seksuele daad een daad van eenwording behoort te zijn. Wacht eens even. Oh, wacht. Wij zijn gestopt met lezen bij vers 33. Maar ik bedoelde ook het eerste stukje van hoofdstuk 6 daar nog bij. Tot de geestelijke wapenrusting. Ja, ik vergat dat even. Laten we dat eerst nog even lezen. Waar waren we gebleven?
Ja, hier. Ja?
Ja? Oké.
Okay. Geen kinderen zijn door ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is uw recht. Eer uw vader en moeder. Hetzelfde eerste gebod is met een belofte.
Omdat het u wel gaat en dat gij lang heeft op de aarde.
En geen vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren.
Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw Heeren naar het vlees, met vrees en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus.
Niet naar hoge dienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte.
Dienende met goedwilligheid, het Heere en niet de mensen.
Wetende dat zal het goed van Israël gedaan worden, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrijer.
En gij Heere doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook u zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is.
Ja, dat is zover. Het eerste gedeelte van Efeze 6, die eerste 9 versen, gaan over de gezinskring. Over plichten van kinderen en ouders. En dat heeft natuurlijk ook alles met opvoeding te maken. Paulus begint met de kinderen. Hij roept hen op de ouders gehoorzaam te zijn in de Heere. En dat bedoelt Paulus geen slaafse gehoorzaamheid. Nee, het heeft alles te maken met het eren van vader en moeder. We leven in een tijd waarin het woord gezagsverhouding bijna een vies woord is. Maar hoe belangrijk als er in de gezinnen een stukje gehoorzaamheid is, vooral in een tijd als de onze. En ik weet dat de tijden veranderd zijn en dat kinderen ook graag uitleg willen bij iets wat bijvoorbeeld niet mag of wat wel moet. En laten we daarin ook een goede band met hen opbouwen. Maar we zijn ook weer niet de vriendjes van onze kinderen. In heel veel gezinnen zien we tegenwoordig dat kinderen een heleboel regelen. Maar ook daarin is het goed te letten op de Heer Jezus. Hij was in alles zijn ouders gehoorzaam. In vers 4 worden de vaders opgeroepen hun kinderen niet tot toorn te verwekken. Ja, dat kan. Er kan machtsmisbruik zijn, kindermishandeling. Ik kan liefdeloos worden opgevoed. Het kan ook zo zijn dat kinderen nooit een compliment krijgen, geen liefde ervaren. We hebben als ouders onze kinderen op te voeden, staat er in de lering en vermaning van de Heere. Dat wil zeggen dat ouders niet alleen oog moeten hebben voor het lichamelijke welzijn, maar ook voor het geestelijke welzijn. En wat is het rijk als onze kinderen mogen leiden aan onze hand tot Jezus. Ik denk ook aan Deuteronomium 6. Hè. Deze woorden. Hè, woorden waar het in het begin van Deuteronomium over gaat. Over de Heere zijn geboden. Deze woorden zult gij uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit. Als gij op de weg gaat. Als gij nederligt. En als gij opstaat. En dan komen ook de slaven, of de dienstknechten. Zij worden opgeroepen gehoorzaam te zijn aan hun meesters. In die tijd waren er in het Romeinse Rijk zo'n 60 miljoen slaven. En hun maatschappelijke positie was vaak niet best. En Paulus die riep niet op tot een soort slavenopstand of zo. Maar hij probeerde wel de verhoudingen te verbeteren. Hij roept de slaven op dienend bezig te zijn, vanuit eerbied en ontzag voor God die daar helemaal boven staat. Geen geveinsdheid, geen gemopper, want Christus was op aarde ook slaaf en wij zijn niet meer dan hem. Maar vanzelfsprekend spreekt Paulus ook de bezitters van de slaven aan: gij heren, laat de dreiging na, he, dreig niet. Zorg goed voor uw slaven. Gelukkig denk ik dat we wel mogen zeggen dat de slavernij verleden tijd is. Maar deze regels zijn nog wel steeds van toepassing op iedere werkgever. Hè? Om goed te zijn voor de werknemer, voor het personeel. En nou is er dan geen slavernij meer zoals destijds in het Romeinse Rijk, of in Suriname, of in Indonesië, of Afrika, of waar dan ook. Onze tijd kent nog steeds heel veel slavernij, ondanks dat de slavernij is afgeschaft. Ik denk aan sekswerkers, kledingindustrieën zoals in Bangladesh. In allerlei opzichten is onze tijd daarin zelfs nog harder en geraffineerder dan in de tijd van Paulus. Het blijkt wel hoe heilzaam Bijbelse richtlijnen zijn, nog steeds, voor kerk en samenleving, ook in onze tijd en in onze cultuur. Tot zover. Ik stel voor dat we eerst nog, voor we verder gaan met de vragen, nog met elkaar zingen. En dan denk ik even ook aan waar we het over hadden. Over Paulus die oproept. Zingende en psalmende de Heere in uw hart. Aan Psalm 150 vers 1 en 2. Degene die vanuit het thuisfront met ons verbonden waren, heel hartelijk bedankt. Fijn dat u meeluisterde. En wij gaan hier nu over tot de bespreking van de vragen. Maar in ieder geval, hartelijk dank.
heel simpel. Is dat zo? Je moet een grote rode knop aanzetten.